Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen.
in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen. Dus de belijdenis van ons hoofd en onvertuigd christelijk geloof. We zingen dan het zo eindelijk in het zesde vers. Wie heeft lust om in jullie te lezen? Het allerhoogste en eeuwig. De onvertuigd naar de woord van God uit. Evangelie naar de beschrijving van Matthäus. Het 27e hoofdstuk en de lezing bij de zevende. Daar het hoofdstuk is de 10 versen. En zing aan het start van de laatste vers. Zie op mijn inkomst van boven. Wees mijn God. Gedaan met u.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en de aarde. En Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hemel, op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ter hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één Heilige, algemeen christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven.
Gemeente, we luisteren vanmorgen naar dit gedeelte van het woord van God wat we zo even gelezen hebben. Met als kentekst dan de woorden uit vers 3 tot en met 5 die we samen nog een keer lezen.
Toen heeft Judas, die hem verraden had, ziende dat hij veroordeeld was, verraden had. En hij heeft de 30 zilveringen, de overpriester met de aanleiding, bevelen gebracht. Zeg hem, ik heb gezonderd, verraden door het schilderd. Maar zij zeiden, wat gaat ons dan aan? Gij mocht doen. En als hij de zilveren penning in de tempel geworpen had, vertrok hij en heengaande verheugde zichzelf.
Zullen we samen de Heere danken en bidden? Heere, nu we ons verenigen in het gebed, dan heeft dat altijd iets wonderlijks. Als we samen zijn in één huis en we ons voeren in één gebed tot u. Zeker op zo'n moment als dit, dat we elkaar niet zien, maar u ons wel ziet, gelukkig. En we zo ook vanuit al onze huizen waar we nu zitten, met als centrale punt dit huis, waar uw woord open mag liggen. En waar we zo ook onze stem mogen gebruiken om tot u te bidden, u aan te roepen, te zingen, te luisteren naar wat u tot ons te zeggen hebt. Heere, u weet wat er door ons heen ging toen we zo even de psalm zongen, die we anders graag zingen op een zondag. Genegen heen die branden, het verlangen wat er is. Naar u, naar uw huis. En Heere, als dat letterlijk zo op dit moment voor ons onmogelijk is, wilt u onze genegenheden nemen? Wekt u dat verlangen maar op, Heere, en laat dat een blijvend, brandend verlangen zijn, opdat we u ook daarom zullen aanroepen, om uw aanwezigheid in ons midden. En dat we dan ook daar een beroep op mogen doen. Dat u de God bent, die ons wel bindt aan bepaalde plaatsen, maar zelf er niet aan gebonden bent. En dat u zo ook gebruik wil maken van de mogelijkheden die we vandaag de dag hebben, om zo toch als gemeente op de zondagen onze erediensten mee te maken, te beleven, te luisteren naar uw stem. Heere, u ziet ons, waar we ook zijn. En u weet ook hoe we eraan toe zijn op deze prachtige, zonnige zondag. En het voelt zo vreemd bijna. U weet ook voor wie de zon eigenlijk op zo'n dag steekt. Bijna pijn doet. Omdat er dingen zijn die zeer doen. Vanwege ziekte, zorgen, zonde. Maar u laat uw zonlicht schijnen. En daarin verkondigt de hemel uw eer, uw trouwe zorg, ook over dit deel van de aarde nog altijd. Maar u weet wat er onder de zon gebeurt. U weet hoe we er ook vanmorgen aan toe zijn. Aan het begin van een nieuwe week. Heere, onze hoop en verwachting is van u. Wilt u zo tot ons spreken, dat we op deze Lijdenszondag opnieuw zullen zien en meer mogen gaan zien. Of dat voor het eerst mogen ontdekken wie u bent, Heere Jezus Christus. En wat het betekent dat u deze weg bent gegaan. Als de onschuldige ter dood veroordeeld bent. Met het evangelie van de vrijspraak. Voor ons en onze kinderen. Die het verdiend hebben in het licht van uw wet. Dat u ons veroordelen zou, weg zou sturen, er geen goed woord van uw kant meer zou klinken, daarmee zou u ons geen onrecht doen. Vergeef ons onze zonden, die uw hoogheid schonden, en leer ons door uw geest ook wat die woorden zeggen. Opdat we zo zingend onze schuld ook bij u kwijt mogen raken. In de wetenschap dat er bij u veel vergeving is. Zo bidden we u om uw genade en goddelijke ontferming. Ook in de dagen waarin het ons moeilijk valt. Dagen van spanning als we uitzien naar uitslagen van onderzoeken. U kent ze ook in het midden van de gemeente. Die zo ook deze nieuwe week zijn binnengegaan. Niet wetend wat ze zullen horen. U weet ook wat dat met een mens doet. Hoe het verlammen kan. Maar geeft u dwars door alles heen ook genade. Om u te volgen op de weg die u met ons gaat. En zo doen we ook voorbeden voor allen die meeleven met anderen die getroffen zijn door het coronavirus. Met alle consequenties van dien. De eenzaamheid die eigen is aan veel mensen die in een verpleeghuis, een verzorgtehuis zijn. Verstoken van vele vormen van contact. We bidden u, wilt u zelf ook zo nog uw nabijheid bijzonder doen ervaren. Dat ook al zijn we mensen die aangewezen zijn op medemensen. En ervaren we dat aan de lijve in deze tijd. Dat het toch goed kan zijn. Omdat uw genadige nabijheid ons vertroost. Wilt u dat ons geven, Heere, te midden van alles wat ons bezighoudt. En we bidden u, wilt u ook een keer ten goede geven. Als we in de psalmen lezen over vijanden. En als er levens bedreigd worden door vijandige aanvallen. Nu niet zozeer grof door grof geweld en door een bloedvergiet. Al gaat dat ook gewoon door op deze wereld. Maar ook door een virus wat zo levens aantast en vele levens aangetast heeft. Heer u bent machtiger. Wilt u, omdat u de enige bent die dat doen kunt, ook zo nog een keer ten goede geven. En als u daarbij mensen in wil schakelen, geeft u ze wijsheid, inzicht, kracht, moed. Om het ook vol te kunnen houden in de strijd tegen dit virus. Zo zijn onze ogen op u geslagen. En zo komen we tot u, om u te bidden om uw zegen. U ook te danken voor wat u geeft. En geef ons er een open oog en een opmerkzaam hart voor. En leid ons in uw waarheid. Laat uw geest zo in onze harten wonen en werken. Wees met ons in onze huiskamers waar we zitten. Hoe vreemd het ook nog zal voelen. En spreekt u, Heere. Uit genade, om Jezus wil bidden we het u. Amen. Wij zingen nog nu eerst enkele versen uit de Lijdenspsalm, psalm 69. En daar zingen we het tweede en het zesde vers van. Dus psalm 69, 2 en 6. nu al mijn liefde waardig schatten, wijl gij mijn rechterhand wou vatten. Dat zingen we uit Psalm 73, het 12e vers, na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, wij zijn dingen anders gaan waarderen in de achterliggende weken. Anders, omdat er voorheen zoveel dingen vanzelfsprekend waren. En het is natuurlijk een gevleugeld gezegde en het kan afgezaagd klinken, maar waar is het wel? Ontberen doet waarderen. En als je een bepaalde waardering tot uitdrukking wil brengen, dan is dat soms heel lastig. Niet zozeer misschien als je de waarde van een auto moet bepalen. Maar er zijn ook dingen waarvan wij zeggen voor geen goud te koop. En als ik aan jullie denk, ik weet niet of dat er pas bij jullie misschien een klein broertje of zusje gekomen is, maar je herkent het vast wat ik zeg. Dan is er altijd van die visite die een beetje flauwe grapjes maakt. Wij willen je zusje kopen. En dan zeg je het. Die is niet te koop. Zelfs niet als je een heel groot getal zou noemen. Voor geen 100.000 euro. En waarom zeg je dat? En daarom zou je ook tegen mij zeggen. Als ik zou zeggen, ik wil je vader of je moeder kopen. Kan helemaal niet. En als ik dan toch zou zeggen, en als ik het toch zou willen doen, voor hoeveel zijn ze dan te koop? Dan denk ik dat je het antwoord geeft wat je anders ook wel eens een keer zegt. En dat zeg je vandaag nog maar eens een keer. Hoeveel hou je van mij? 100.000. Zover heeft Judas niet geteld. 30. Dat was voldoende. Maar die 30 is hem dwars gaan zitten. En dat is eigenlijk waar we vanmorgen in de lijdensgeschiedenis van de Heer Jezus in terechtkomen. Judas spreekt over Jezus. Zo vat ik het maar samen. Als hij daar terugkeert in de vergadering waar hij eerst geweest was om te vertellen dat hij wel wist hoe hij Jezus moest overleveren. En daar zijn loon uitbetaald kreeg wat hem nu brandt in zijn zakken. Jezus spreekt over Judas, ik heb verraden, onschuldig bloed. En we letten op 3 hoofdlijnen. Het is een krachtige aanwijzing ten aanzien van wie Jezus is. Vervolgens een vreselijke afwijzing. Dat komt vooral tot uitdrukking in die woorden, wat gaat ons dat aan? U moet maar zien. En een indringende aansporing. En dat is het feit dat voor die 30 zilveringen, Judas, voor het geld van Judas, zo moet ik het zeggen, een akker gekocht wordt. Die nog altijd spreekt. Zodat Judas blijft preken in zekere zin. Over wie Jezus is, opdat wij zouden leren waarderen wie hij is. Eén keer kort, Judas spreekt over Jezus, een krachtige aanwijzing, een vreselijke afwijzing en een indringende aansporing. Toen Judas die hem verraden zag, dat hij veroordeeld was. 'S morgens vroeg, na de hopeloze rechtzetting in die nacht, wat hebben ze gezweten, de heren, overpriesters en schriftgeleerden, om het bewijs sluitend te krijgen. En het lukte maar niet. Ze vonden niets, ze vonden niets. En uiteindelijk zijn er dan gelukkig een paar die wat weten te verzinnen. U weet dat, jullie weten dat ook. De beschuldiging dat hij de tempel af zou breken. En het hoge woord komt eruit. Bent u dit Christus, de Zoon van God? En Jezus zegt, U hebt het gezegd. En van nu aan zult u de Zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God en zien komen op de wolken van de hemel. En dan zijn ze eruit. Wat denkt u hiervan? Hij is schuldig en verdient de dood. En dan wordt het morgen. En dan zijn ze weer bijeen in vergadering. Besluit stond al vast en wordt nog een keer bekrachtigd. Een praktisch probleem. Zij kunnen Jezus niet ter dood veroordelen. Wel veroordelen, maar niet het vonnis uitvoeren. Maar ook daar is een prachtige oplossing voor. Ze zullen hem overleveren aan de Romeinse stadhouder. En zo zal het gaan. En kunnen zij schone handen houden, denken ze. Het is prachtig om te zien hoe dwars door al het menselijk gekonkel heen de woorden van de heiland zelf waar worden. Dat is aan het begin van hoofdstuk 26. U weet dat over 2 dagen het Pascha is. En dan zal de Zoon des mensen overgeleverd worden om gekruisigd te worden. En het Sanhedrin had gezegd, nee, niet op het feest. Maar op deze bevrijdingsdag wordt het paaslam geslacht. Jezus Christus. Toen Judas die hem verraden had, zag dat hij veroordeeld was. Toen. En dan komt hij in hun vergadering. Op het moment dat het vonnis vaststaat. En dan horen zij woorden uit de mond van Judas. Ik stel me gewoon voor, de deur die gaat open. En je ziet ze kijken. Wat komt hij hier doen? Veel tijd om na te denken, krijgen ze niet. Hij zegt het. Ik heb gezondigd. Ik heb onschuldig bloed verraden. Er is iets gebeurd in de waardering van Judas voor Jezus. Dat geeft dat woord berouw aan. Toen Jezus, Judas die hem verraden had, zag dat hij veroordeeld was, kreeg hij berouw. En dan ga je anders tegen de dingen aankijken. En als gevolg daarvan kan hij niet meer glimlachen over 30 zilverlingen. Is hij niet blij meer met wat hij gekregen heeft als verradersloon? Integendeel. En er zijn wel schilderijen waar het Sanhedrin afgebeeld staat en waar Judas meteen bij hen als het ware het geld neergooit en voor de voeten gooit. Als we Matteüs lezen, blijkt dat dat 2 handelingen geweest zijn. Als hij bij hen geen gehoor vindt, gaat hij straks naar de tempel en gooit hij daar die 30 zilverlingen van zich af, waarschijnlijk in de schatkist. Maar ondertussen, wat gebeurt hier? Judas. Hij is onze voorganger vanmorgen, om zo maar te zeggen. Als ik aan jullie zou vragen, mag Judas je dominee zijn? Zou je graag wat van Judas willen leren? En trouwens, waarom vraag ik het aan jullie? Ik kan het net zo goed aan je vader en moeder vragen. Vinden zij Judas sympathiek? Zouden ze zeggen, wat kan Judas toch mooi preken? Hij doet het wel. En laat helder zijn, gemeente. Wij hoeven niet te gaan beoordelen, laat ik dat meteen maar zeggen, voor het geval dat u in dat treintje terechtkomt van gedachten, was Judas berouw wel echt? En in hoeverre heeft hij dit echt zo doorleefd? En, oh, wij kunnen eindeloos vragen stellen over het berouw van een ander en wat een ander zegt. Daar staat dit niet voor in de schrift. Er zit iets ontroerend mooi in als we denken aan wie Jezus is. En dat juist zijn verrader een getuigenis aflegt van hij is volkomen onschuldig. Hem treft geen enkele blaam. En toen ik hem jullie overhandigd heb, dat woord staat er letterlijk voor verraden, toen heb ik iets gedaan wat ik nooit had moeten doen. Onschuldig bloed verraden. En dat maakt mij schuldig. Daardoor heb ik Gods toorn over mij uitgeroepen. Zo zijn de woorden waar geworden die ooit een keer vanaf de berg Ebal geklonken hebben. Als ik denk aan wat Mozes daar moet doen, de stammen, u weet dat wel, op Ebal en Gerizim. En als daar vanaf die berg klinkt, vervloekt is wie een geschenk aanneemt om iemand om het leven te brengen, onschuldig bloed te vergieten. En heel het volk moet zeggen, we zijn het er helemaal mee eens. Amen. Zo staat het in Deuteronomium 27. Te midden van al die zegen en vloekspraak klinkt ook deze veroordeling. Judas, als een getuige, en dat is even een moeilijk woord voor jullie misschien, ad décharge. En dat is een staande uitdrukking dat je een getuige hoort die de onschuld van een aangeklaagde aantoont. En als ik net zei, Judas als verrader is een sterke getuige. En we hebben een krachtige aanwijzing voor Jezus' onschuld. Onschuldig bloed verraden. Dan is dat juist uit zijn mond des te geloofwaardiger. U kunt natuurlijk zeggen, ja, daar heb ik het getuigenis van Judas niet voor nodig. Wilt u zo uw Bijbel lezen? Zou u niet liever dan voor uzelf de vraag stellen, en wat zegt het ons, wat Judas daar roept in die vergadering? Hij wil die vergadering overtuigen dat ze echt terug moeten komen op hun schreden, hun vonnis moeten herroepen, omdat hier grof onrecht dreigt te gebeuren, omdat hier haat dreigt te zegevieren, omdat er nu uitgekomen is wat erin zat, maar jaren nog verborgen was. En dat dient herroepen te worden. Is dat niet juist het evangelie? En al klinkt dat een beetje vreemd, natuurlijk voel ik dat ook vreemd als ik het hardop zeg. Judas als verkondiger van het evangelie. Ter elfder uur. Toch nog een keer. Zijn Jezus aanprijst. Tegen wil en dank, profeet, God weet het. Maar vandaag wordt het verkondigd. Als Jezus de weg gaat, gaat hij als het onschuldige lam van God, waar helemaal niets op aan te merken is. Wie zegt dat? Dat zegt zelfs iemand nu, die heel nauwlettend gekeken zal hebben, of Jezus niet iets verkeerd gedaan heeft, waarop hij hem zou kunnen veroordelen, aan zou kunnen spreken, meester, dat hebt u niet goed gezegd. Dat had u nooit mogen zeggen of nooit mogen doen. Judas' woorden zijn ten diepste een getuigenis van de hemel. Ik vind geen schuld in deze mens. En waarom is dat zo mooi? En waarom laat ik Judas toch maar preken vanmorgen? Omdat dat het evangelie is, dat als Jezus deze weg gaat, het grofste onrecht blijkt samen te gaan met het hoogste recht. Dat als hij gekruisigd wordt en als hij de weg gaat waarvan wij weten dat Jezus die gegaan is, dat er heel wat anders aan de hand is. Hij onschuldig. Gaat het dan wel goed als hij veroordeeld wordt? Ja. Want hij draagt onze ongerechtigheden. De straf die ons vrede aanbrengt, was op hem. En als haat juist samen blijkt te gaan op een voor ons onbegrijpelijke manier met de hoogste liefde, die zelf zijn eigen zoon niet spaart, maar heeft hem overhandigd, overgegeven, zou hij ons met hem niet alle dingen schenken? Als Judas de deur opent van de vergadering, als Judas onze huizen binnenkomt vanmorgen, en hij roept het, onschuldig bloed, zou dan dit niet onze reactie mogen zijn? Dat we ons verwonderen over de weg die de Vader met deze zoon gaat. De zoon die deze weg gaat, zich heeft laten overhandigen om een volkomen lam van God te zijn, om een volkomen komen verzoening te zijn, zodat er echt niets op aan te merken is en je op grond van recht vrijgesproken kunt worden van schuld en straf en een recht ontvangt op het eeuwige leven. Laat Judas het ons nog maar een keer te binnen brengen, opdat Judas ons zou brengen tot aanbidding van dit lam van God, dat de zonde der wereld wegdraagt. Vindt hij gehoor? Wat denkt u nu aan? Vindt hij gehoor bij het Sanhedrin? Vindt u dat een interessante vraag? Of Jezus gehoor vindt bij anderen, en of dat de preek van Judas bij anderen overkomt, overgekomen is? Is het niet veel meer de vraag voor ons vanmorgen? Het is waar. Judas vangt bot. En echt bot. Met het meest botte antwoord wat je maar zou kunnen verzinnen. Wat zit daaronder en daarachter? Is dat die haat? Is dat het verzet, het akelige, harde, van ten koste van alles aan je eigen gelijk vasthouden. Dat maakt zo bikkelhard. Dat zouden wij ervan vinden als je, we praten bijna over niks anders natuurlijk, als over coronacrisis en noem maar op. Bent u iemand tegengekomen die zei, ja, wat heb ik ermee te maken? Wat gaat mij dat aan? Ik ben ervan overtuigd, we zouden zeggen, wat een onverschillig stuk mens is dat. Die leeft gewoon door alsof er niks aan de hand is. Wat gaat ons dat aan? Deze vreselijke afwijzing. En waarom noem ik dat zo? Twee redenen eigenlijk. Allereerst, laat ik dat eerst maar noemen, richting Judas zelf. Een man in nood. Doodsnood. Die een oor zoekt. Oren zoekt om het te zeggen. Zijn wanhoop te uiten. wat hij aantreft is. Dat is jouw postje. Daar heb ik niks mee te maken. Dat gaat ons niet aan. Het aangrijpende dat Judas geen gehoor vindt voor zijn noodkreet. Weet u, wij hebben het gezongen uit Psalm 69. En natuurlijk, ik denk net zo goed als u, denk ik meer aan Jezus dan aan Judas. Op zo'n moment als ik woorden zing uit Psalm 69. Ruk door uw macht mij uit het slijk, behoed en laat mij niet verzinken in de wateren, maar red mij uit de handen van mijn hateren, uit deze kolk en diepe watervloed. Och, laat de stroom mij over het hoofd niet gaan, maar dat uw arm geweld de diepte stuiten, dat toch de put niet worden toegedaan, nog over mij zijn mond voor eeuwig sluiten. Zit daar toch niet iets in? Ook van wat Judas doorleeft. God weet het. En Jezus heeft het doorleefd. Op een manier die alles vervult wat in Psalm 69 gezongen wordt. Maar een vreselijke afwijzing. Weet u, dat maakt zo'n gedeelte extra lastig. Misschien alleen al bij het lezen van de tekst. En zo'n laatste zinnetje. Hij ging heen en hing zich op. En dan is het stil. En wij kennen elkaar niet. En de Heere weet of er ook onder u zijn. En van jullie zijn misschien. Die weten van iemand. Die in uiterste wanhoop geen oren vond, meer de houding, wat gaat ons dat aan? Dat moet jij maar klein zien te krijgen. En er zijn voorbeelden. En dan moeten wij niet gaan redeneren hoe dat allemaal is vanuit Gods besluiten. Natuurlijk mag u denken aan de woorden van de heiland. Wee die mens door wie hij verraden wordt. Maar wee die mens die zijn oren toesluit voor de nood van een ander. Doodsnood. Wanhoop. En het Sanhedrin is medeveroorzaker van de dood van Judas. Laten we liever maar gewoon die menselijke kant bezien. En laten we maar zien waar aan onze kant schuld kan liggen. Dan hoeven wij geen uitspraken te doen die voor ons te groot zijn. Judas is in nood. Judas zoekt gehoor. En hij vindt het niet. En laat in deze lijdenstijd, gemeente, dat voor ons ook een les zijn. Er is meer nood dan alleen een coronavirus. En dat zeg ik natuurlijk niet om te bagatelliseren. Maar er is nood die verhevigd wordt door eenzaamheid. Er is oude nood die nu misschien naar boven komt omdat het rustiger geworden is. En er dingen uit het verleden zijn gaan spelen. En iemand zoekt een oor in lijdenstijd. Om eerlijk uit te zeggen. En gebeurt het niet in familiekringen. In zakelijk verkeer misschien. In een huwelijk. Ik heb het verkeerd gedaan. En niet maar als een formeel regeltje, maar uit diepe nood. Leer dan uit deze vreselijke afwijzing hoezeer het erop aankomt dat juist in de christelijke gemeente het beeld van Jezus zich aandient en niet van de Sanhedrin. laatste is alleen maar veroordelend. Verstikkend. Je kunt geen woord kwijt. En er komt helemaal geen goed woord terug. En natuurlijk mag u zeggen, was Judas maar bij een ander terechtgekomen. Was Judas maar bij zijn Jezus terechtgekomen. Ik weet niet of dat u van de Matthäus-passion houdt. Maar zelfs al houdt u er niet van en hebt u niks met Bach in deze tijd. Maar er is een aria, een klein stukje uit het Matthäus-passion. Waarin Judas als het ware deze woorden in de mond gelegd worden. En ik vind ze diep aangrijpend. Geef mij mijn Jezus weer. Zie het geld, het moordenaarsloon. Werp de verloren zoon u voor uw voeten neer. Geef mij mijn Jezus weer. Ontferm u over mij. En hij ging heen. En voert zelf het vonnis uit. Waarvan hij weet. Vervloekt is een ieder die een geschenk aanneemt. Om onschuldig bloed te vergieten. Stop maar met redeneren. Stop maar met oordelen. Hoor een noodkreet. En herkent u die? Geef mij mijn Jezus weer. Moordenaarsloon, werp de verloren zoon u voor uw voeten neer. Geef mij mijn Jezus weer. Een vreselijke afwijzing, niet alleen maar richting Judas. Want, wat gaat ons dat aan? Dat is niet alleen maar wat Judas misdaan heeft. Ik hoor in die woorden toch ook, wat hebben wij eigenlijk met de hele zaak te maken? Dat is jouw pakje aan. En jij hebt hem ons overgeleverd. Ons treft geen schuld. Ze staan nog steeds in hun recht, denken ze. Als Judas vanmorgen bij ons de deur open doet. Als Jezus dat vanmorgen doet, als de lijdende. Die overgeleverd wordt. Als ons het getuigenis van Judas in de oren klinkt. Ik heb verraden onschuldig bloed. Op deze laatste lijdenszondag. Zijn er onder ons, van jullie, die zeggen, wat heb ik daarmee te maken? Ik heb Jezus niet veroordeeld. Dat heeft Judas gedaan. Of, wij hebben Judas niet veroordeeld. Dat heeft dat Sanhedrin gedaan. En je vindt die Sanhedrin mensen vind je ook wel lelijkert. En Judas vind je ook een lelijkert. Ja, en dan? Weet u, gemeente, daar herinnert deze woorden aan. Het gaat ons wel aan. En naar twee kanten toe, het gaat ons aan. En u mag wat mij betreft dat met die bekende dichtregels zeggen. Het waren de Joden niet en Jezus die u kruiste. Nog spogen u verraderlijk in het gezicht. Ik deed door al mijn zonden. Hem al die jammeren aan. Voor mij moet hij daar staan. In lijdenstijd. Wat heb ik ermee te maken? U zou verontwaardigd zijn. Richting de coronacrisis. Maar in de lijdenstijd gaat het om de crisis. Die Jezus Christus veroorzaakt. Midden in deze wereldgeschiedenis. Scheiding. bij het kruis. Geef mij mijn Jezus weer. Wat heb ik ermee te maken? Laat niemand van ons in deze lijdenstijd veroordeeld worden door Judas. Omdat hij in Jezus lijden en sterven meent geen boodschap te hebben. Of misschien een beetje boodschap. En als ik zeg dan een beetje boodschap, dan kom ik bij het laatste. Als het gaat over die indringende aansporing. Dat heeft ermee te maken dat als Judas zijn geld kwijt is. En ik zei net al, waarschijnlijk zijn er dus twee handelingen, dat hij die vergadering naar binnen gekomen is, geen gehoor vindt. Dan onderweg langs de tempel loopt en daarin waarschijnlijk een voorraadkamer of je hebt ook wel, Jozefus schrijft erover, dat je een soort trechter had waar mensen geld in konden werpen. Nou, zoiets, in ieder geval komt het in de tempelschat terecht. Ja, en daar ziet u weer dat akelige. Als wij in onze rechten staan tegenover God en tegenover alle mensen, dan gaan we van die wonderlijke godsdienstige dingen doen. Tenminste, dat denken we. Dan zijn we heel strikt. En dan krijg je die rare redenering. Terwijl ze bloed aan hun handen hebben, zeggen ze, oh, dat geld, dat moet daar weg. Dat geld als bloedgeld. En ze denken dat de zaak geregeld is door keurig een regeltje te hanteren. Oh, dat bloedgeld eruit, die 30 zilverlingen uit de schatkist, kopen we een mooi stukje land voor. Nou, zo heel mooi zal het niet geweest zijn, want het is een heel klein bedrag. Het is een akker voor de pottenbakker. Nou, die pottenbakker die maakt niet gebruik van het beste stukje grond er in de buurt van Jeruzalem. En dan is het ook een akker die goed genoeg is voor vreemdelingen. Gemeente, dat is heel typerend. Als wij een godsdienst hebben zonder Jezus, gaan we er allerlei kromme regels op nahouden. Dan zijn we soms veel strikter als dat de Bijbel is. En op een ander moment zien we eigenlijk nergens kwaad in. Dat is dat akelige van een godsdienst zonder hart. En dan kun je maatregelen nemen om allerlei dingen een beetje binnen de perken te houden. En kun je zelfs een keurige nette moordenaar zijn van een ander. Bloed kleeft er aan hun handen van Jezus. Bloed kleeft er aan hun handen van Judas. En de vroomheid waarmee ze het bloedgeld uit de schatkist halen en een akker ervoor kopen. Maar zo gebeurt het. En zo heeft die akker dus die naam gekregen die voortdurend herinnert aan het gebeuren van Judas. Bloedakker. En dat roept volgens Matthäus, en u weet wel, maar dan toch even, een herinnering. Matthäus schrijft voor christenen uit de Joden. Mensen die echt gepokt en gemazeld zijn in het Oude Testament. En daarom is Matthäus altijd weer bezig om te laten zien van, opdat de schrift vervuld worden. En zo stond het al geschreven en het Oude Testament heeft eigenlijk al zoveel dingen laten zien van wie Jezus is. En zo doet hij ook een beroep op een gedeelte uit de profeet Zacharia. Ja, en dan moet ik natuurlijk even wat zeggen. Waar ik eigenlijk niet eens zo heel veel zin in heb. Maar ik doe het wel. Want u zegt, in mijn Bijbel staat de profeet Jeremia. En natuurlijk kun je heel goed je best gaan doen om in Jeremia een paar hoofdstukken te vinden. Die gaan over een pottenbakker en over een akker kopen. En die zijn er. Maar hoe je het of wendt of keert, als je Zacharia 11 leest, ja, dan weet je gewoon, daar staat het. En ik wil dat al even met u doen. Waarom zouden we daar niet gewoon even de tijd voor nemen? Zacharia 11. Als de Heere 30 zilverstukken ter sprake brengt. En wat is dat dan, die 30 zilverstukken? Dat is de waardering die Israël heeft voor de herderlijke zorg van God. Dat krijgt God uitbetaald. 30 zilverlingen. Ik lees Zacharia 11, vers 12 en een paar versen verder. Want ik had tegen hen gezegd, als het goed is in uw ogen, geef mij mijn loon. Zo niet, laat het na, dan liever niks. En wat doen ze? Toen hebben ze mijn loon afgewogen. 100.000? 30 zilverstukken. Maar de Heere zei tegen mij, en dan is de Heere verontwaardigd. Werp dat de pottenbakker toe. Een mooi prijsje, waarop ik door hen geschat ben. En daarop nam ik dus 30 zilverstukken en wierp ze in het huis van de Heere de pottenbakker toe. Even, en daar had ik dus eigenlijk geen zin in, zei ik. Moet u nou van streek zijn dat er een fout in de Bijbel staat en dat soort dingen? Nee. Want het is het profetisch woord wat hier geciteerd wordt. En wij citeren soms heel letterlijk. En tegelijkertijd ja. Maar dat maakt het dan niet minder goddelijk en niet minder betrouwbaar. Wat zou het zijn als er gewoon een keer een verkeerde naam bij terecht gekomen is? Zonder dat het verder iets afdoet en wat daar verder staat. Ja, dat laat zien dat er een menselijke hand in de schrift is. Maar dat laat net zo goed zien dat we het profetisch woord hebben dat zeer vast is. En dat wij er wel aan doen om daarop acht te slaan. Laat dat even genoeg zijn. En anders kunt u altijd nog eens met iemand daarvan gedachten over wisselen. Maar we hoeven niet zo krampachtig te doen. Dit staat er en we weten, het is regelrecht uit Zacharia. En dan hoef je ook niet krampachtig te gaan doen om dat een beetje recht te praten. Waar het om gaat is dit. En dat is dat indringende appel van die 30 zilverstukken omgezet in een bloedakker. Ik kom even terug op waar ik bij jullie mee begon. Hou je veel van je vader en moeder? En als ik die wil kopen, voor hoeveel kan ik dan kopen? En jij kunt zeggen, is niet te koop, had ik al gezegd. En als ik dan toch zeg, voor hoeveel dan? Dan zeg jij geen 30, maar 100.000. En nu vraagt de Heere, hoeveel geef je om mij? Als ze mij willen verkopen, als ze mij in geld uit willen drukken, hoeveel zeg je dan? 100.000 of 30? De waardering die normaal gesproken het handelsverkeer had voor een slaaf. Het is zo'n beetje 4 maanden loon in die tijd. En ik zeg het maar gewoon waar ik even aan moest denken. Stel, 4 maanden coronacrisis. Zijn we tevreden als Jezus ons daarmee doorhelpt? En kan hij daarna wel weer inpakken? Jezus goed voor een tijd als wij het even moeilijk hebben. Is het wel fijn als hij erbij is? Maar daarna red ik het wel weer. Dat is 30 zilverling. Dat is zo'n slavenprijsje. Hij mag ons dienen wanneer het ons uitkomt. En hij kan weer vertrekken op het moment dat we niet meer nodig hebben en weer boven Jan zijn. Het indringende appel dat Judas spreekt over Jezus bij ons achter wil laten, is een antwoord op de vraag, op hoeveel waardeert u het lam van God? Welke waarde heeft hij? Schat hem op waarde. Welk getal zou u willen noemen? Jij willen noemen? Of durft u niet? Zegt u, Judas. Maar Petrus. Toen ik hem vroeg, Petrus, of hoeveel waardeer je de Heer Jezus? Toen zei hij, oh, ik heb alles voor hem over. En als u uw Bijbel voor u open hebt, ziet u slot van hoofdstuk 26. Drie keer verloochend. Toen ging hij naar buiten en huilde bitter. Petrus, op hoeveel waardeer je de Heer Jezus? Toch denk ik dat hij hetzelfde zou zeggen door zijn tranen heen. 100.000. 1.000. 1.000 maal, o Heer. Voor uw bitter lijden en sterven. 1.000. 1.000 maal, o Heer. Zij u daarvoor. Dank en eer. Is dat ons amen op de preek van Judas? Amen. Thank you. Zullen we samen de Heere dank en bidden. Heere, zo komen we tot u en laat uw geest die woorden zo gebruiken dat ze ons hart ook in beweging krijgen. U, al mijn liefde waardig schatten. Dat is de waardering die u verdient, Heer. Om duizend en één meer redenen, maar zeker als het gaat over dat u zich hebt laten overhandigen. En dat één die met u aan tafel had, u overhandigde. Maar ten diepste, dat het uw handen waren, Vader in de hemel, die uw zoon overgaven. Om zo ook onder de misdadigers gerekend te worden. Om neer te zinken in de put, waar het deksel wel toeging. Wateren die te hoog waren voor hem, die over hem heen gegaan zijn. Daar waar u zelfs een Judas op kunt vangen. Heere, we bidden u, mochten er zijn die, al luisteren naar deze geschiedenis, juist aan hem of haar veel moest denken, die heen ging en geen weg meer zag. Heere, ontfermt u zich over allen die daar de pijn, het verdriet dagelijks in hun lijf voelen. Wilt u hen vertroosten, zoals u dat alleen kunt doen? Genadige Heere in de hemel, geeft u een oor, een gehoor aan hen die in nood zijn, die ook in deze tijd, en misschien juist in deze tijd, alleen maar een doodlopende weg zien. Geef dat een goed woord hun harten ook mag bereiken. En wilt u waar we daar mogelijkheden voor hebben, ook ons daarbij inschakelen. Heere, we danken u voor dit evangelie. En voor alles wat u ook gaf, de dienst van de koster en de organist. Wilt u zo ook verder met ons zijn, ook met deze gemeente. En leid hen door uw heilige geest en geef hen vreugde in uw dienst. Vergeef wat niet was naar uw wil en aanvaard onze dank. Gaat u zo verder met ons mee. In Jezus' naam. Amen. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Dat is Psalm 32, het eerste als slotzang. graag met u de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.